tomorrow, huh? Goedemorgen, gemeente. Allen hartelijk welkom. Wij willen de dienst beginnen door ons aanvangslied te zingen en dat is vanmorgen Psalm 33, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 33, de versen 1 en 2. Dan is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed en straks na foto met groet zingen wij het Klein Gloria. Bidden wij in stilte tot de Heer onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verontmoedigen wij ons voor de Heer onze God en vragen wij om Gods hulp en kracht voor deze dienst. Laat ons bidden. Heer onze God, wij komen aan het begin van deze dienst op deze zondagmorgen in ons gebed bij u. Wij danken u dat u ons op deze morgen hebt samengebracht rondom het licht van uw woord. Wij danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten als kinderen van u, verbonden door het geloof in de Heer Jezus Christus, en dat wij u mogen ontmoeten door en in uw woord. Heere God, hoe groot is uw liefde voor ons mensen, en wie zijn wij dat wij uw liefde, uw goedheid en uw trouw hebben verdiend. Als we denken aan onszelf, aan ons eigen leven, zoals het geweest is, ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u bekennen en belijden, dat we niet altijd zo hebben geleefd, zoals u dat van ons vraagt, als kinderen van het licht in deze wereld. Wij belijden voor u alles wat duister was in ons hart en in ons leven, al onze zonden in woorden, daden en gedachten, en wij vragen u, wilt u ons alles wat niet goed was ook genadig vergeven, en wilt u ons leven nieuw maken door het werk van uw geest. Heer, wij beseffen ook op deze morgen dat wij in alle dingen van u afhankelijk zijn, zowel bij het spreken als bij het luisteren. Wij zijn aangewezen op uw hulp, op uw kracht, op het werk van uw Heilige Geest in onze harten. En daarom bidden wij u, wilt u ons ook op deze morgen met uw geest vervullen en bezielen. Wilt u ervoor zorgen dat ook vanmorgen ons geloof in u mag worden gevoed en gesterkt. Maar geef bovenal dat alles in deze dienst ook mag zijn tot uw eer. Wij vragen dat uit genade om Christus wil. Amen. Wij zullen enkele versen gaan zingen uit Psalm 32. En wij zingen allereerst: Nu heb ik, Heer, mijn zonde u beleden. Ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw. Ik was van kwaad vervuld, maar gij vergaaft het, gij verzoent mijn schuld. En dan zingen we na het woord van genade het derde vers van Psalm 32. En na de voorlezing van de regel voor het nieuwe leven zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 32. Wij beginnen nu allereerst met het zingen van Psalm 32, het tweede vers. Als wij onze zonden en onze schuld oprecht aan de Heere God belijden, dan mogen wij weten dat Hij ook een barmhartig en genadig God is, dat Hij ons alles wat verkeerd was ook wil vergeven om Christus wil. Wij kunnen dat ook beluisteren in wat we lezen in de profetie van Jesaja, waar Gods woord zegt: Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. In aansluiting op deze woorden zingen wij van Psalm 32, het derde vers: Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven. Het woord van God maakt ons ook op verschillende manieren duidelijk hoe wij behoren te leven als kinderen van het licht in deze wereld, als volgelingen van de Heer Jezus Christus. En wij willen luisteren naar wat de apostel Paulus daarover geschreven heeft in zijn brief aan de Romeinen. Ik lees u voor Romeinen 13, de versen 8 tot en met 14. De apostel Paulus die schrijft hier, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Wij zingen in aansluiting op deze woorden Psalm 32, het vierde vers. Zo spreekt de Heer, mijn weg zal ik u wijzen. Schriftlezing voor vanmorgen is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, de versen 31 tot en met 39. In aansluiting op de voorlezing uit de Bijbel zingen wij zo dadelijk uit gezang 291. En daarvan zingen wij de beide versen. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. En ook het tweede vers, die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Wij lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het achtste hoofdstuk, en we beginnen bij vers 31. Boven dit Bijbelgedeelte staat de zekerheid des geloofs. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. De tekst voor de overdenking van vanmorgen is uit Psalm 19, daarvan het 15e vers. Psalm 19, het 15e vers. Dat zijn deze woorden: mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en mijn verlosser. Wij zullen in aansluiting op de verkondiging straks zingen uit gezang 170, de aangegeven versen 3, 4 en 6. Gezang 170, daarvan zingen wij zo dadelijk het derde, vierde en zesde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een collega van mij was een keer met vakantie in Engeland geweest. En het viel hem op dat de predikant, voordat hij met de preek begon, Psalm 19 vers 15 citeerde. De tekst die wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heere, mijn rots en verlosser. Een prachtige tekst. Christen zijn betekent niet alleen allerlei verheven ideeën en dogmatische stellingen erop nahouden, maar het is toch wel allereerst in de eerste plaats praktisch christen zijn. En dat klinkt ook onder andere door in de brieven van de apostel Paulus, waar allemaal nuttige wenken worden gegeven voor het dagelijks leven, zoals vriendelijk zijn, liefde bewijzen, gastvrij zijn, geduld hebben en jezelf beheersen. In Psalm 19 uit het Oude Testament proeven wij dat de dichter in zijn leven het geloof praktisch wil toepassen. David, die dit prachtige loflied geschreven heeft, is een veelzijdig begaafd persoon geweest. Op een gegeven moment is hij niet alleen koning van Israël, staatsman en volksleider, maar tegelijk ook dichter, natuurliefhebber en diepgelovig Israëliet. Psalm 19, en als u straks thuis bent, dan hebt u vandaag nog wel de tijd ervoor om die psalm ook nog eens rustig te lezen. Psalm 19 wil zingen over de deugden van de Heere God. Wil de Heere God eren als de grote schepper van de hemel en de aarde. De schepper ook van de zon, de maan en de sterren. De volken om Israël heen in die tijd, die zagen zon, maan en sterren als aparte goden die allemaal vereerd moesten worden en aan wie iedere keer weer een offer gebracht moesten worden. Maar David, die ziet dat werk van God, die ziet alles als het werk van Gods hand, gemaakt om hem te dienen en om zijn naam groot te maken. Hoewel ze geen mond hebben, geven ze ons toch de boodschap door van Gods grootheid en Gods majesteit. In het eerste deel van de psalm komt Gods heerlijkheid in de schepping heel bijzonder naar voren. Als David denkt aan de afwisseling van dag en nacht aan de hemellichamen, dan zegt hij: hun stem wordt niet vernomen, toch gaat hun prediking uit over de hele aarde. Ieder mens kan erdoor geraakt en ontroerd worden. Sterren en wolken spreken ook vandaag over de grote schepper, die nooit moe wordt om alles in stand te houden. Maar toch is er een taal die boven de taal van de natuur uitgaat, en dat is het woord van God, en dan in het bijzonder Gods wet. Hierin zien wij de Heere God in het hart. Hierin voelen wij Gods liefde voor ons zondige mensen. Wij voelen dat de Heere God ons leven wil beschermen en gelukkig wil maken door ons leefregels mee te geven. David zegt: de wet van de Heere is volmaakt, zij verkwikt de ziel. De zon heeft kracht, de zon kan ons humeur opvrolijken, kan ons een gezond kleurtje geven, kan nieuwe energie in ons opwekken. Maar het woord van God kan nog veel meer. Het woord van God kan ons van binnenuit veranderen, zodat wij nieuwe mensen worden. De wet zegt meer dan de natuur. De nacht brengt kennis mee en wijst bijvoorbeeld door middel van de poolster het noorden aan. Maar de wijsheid die de wet van God aan de mens geeft, is groter en brengt tot zelfkennis en tot kennis van de Heere God. Niet door de natuur, maar alleen door de wet, en dan mogen wij hieronder verstaan de vijf boeken van Mozes, leren wij de God van het verbond kennen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is mogelijk dat David bij het schrijven van het laatste vers de tekst die wij overdenken gedacht heeft. Mogen de woorden van deze psalm en de gedachten die hierin te vinden zijn, de Heere God welgevallig zijn. Laat het aangenaam mogen klinken in Gods oren, zodat hij ervan geniet en zich erover verblijdt. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Dat woord welgevallig doet denken aan de offers uit het Oude Testament, bedoeld om iets kostelijks aan de Heere God aan te bieden. En zo draagt David deze psalm op als een offer aan de Heere God. David zal ook gedacht hebben aan de toekomst, aan alles wat hij later nog zou zeggen. En misschien heeft David hierbij ook gedacht aan de bloemen, aan de vogels die hun lied zingen ter ere van God. Hij wenst dat het ook in zijn leven zo mag zijn, dat hij zou mogen zijn een bloeiende bloem in de tuin van Gods liefde. En zo heeft eens Theresia van Lisieux zich een kleine witte bloem gevoeld in het koninkrijk van God. Het belangrijkste is dan dat de bloem bloeit, dat haar schoonheid wordt bewonderd en gezien, maar bovenal dat de Heere God ervoor wordt gedankt, geprezen en verheerlijkt. David wenst dat net als in de natuur ook in zijn leven Gods heerlijkheid gezien wordt, dat zijn leven een loflied wordt op Gods weldaden, op zijn liefde en op zijn trouw. Kennen wij in ons eigen leven ook dat verlangen? Het is voor David in de eerste plaats niet het belangrijkste hoe mensen over zijn woorden denken, of hij bij mensen ook sympathiek zou overkomen, maar het is voor hem het allerbelangrijkste hoe de Heere God erover zal denken. De woorden die wij dagelijks gebruiken zeggen iets over onszelf, over wat er leeft in ons hart, in onze gedachten, over wat wij belangrijk vinden en onbelangrijk, en ook over onze verhouding tot de Heere God. De wijze prediker zegt: wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Laten daarom uw woorden weinige zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheden, zo dwaas gepraat door veel woorden. Woorden zeggen ook of we positief dan wel negatief zijn ingesteld. In een wagonsrestauratie, en in alle treinen heb je die niet meer, hè, maar wij zijn laatst een keer nog naar Parijs geweest met de Thalys, en daar heb je dan nog wel zo'n speciale restauratiewagen. Maar in zo'n wagonsrestauratie, daar zat ook een keer een hele deftige mevrouw. Een mevrouw die heel chic gekleed was, maar die overal aanmerkingen op had. De zitting van de bank was smerig, het tochten, het eten was niet lekker en de zwarte vlinderstrik van de ober zat scheef. En toen iemand haar man vroeg wat voor werk hij had, zei hij dat hij jurist was. En direct voegde hij eraan toe: mijn vrouw is in de industrie. Toen de ander vroeg wat zijn vrouw dan fabriceerde, was zijn antwoord: mijn vrouw fabriceert ontevredenheid. Negatieve woorden hebben een negatieve invloed. En positieve woorden brengen licht, brengen uitzicht. Woorden kunnen verwonden. Met woorden kun je iemand de grond inboren. Woorden kunnen ook genezen. Woorden kunnen ook een ander opbeuren en troosten. Hoe gebruiken wij onze woorden tegenover elkaar in de kerk? Hoe gebruiken wij onze woorden tegenover de mensen met wie wij dagelijks omgaan? Prijzen we iemand ook wel eens als hij of zij iets goeds gedaan heeft? Of geven we alleen maar kritiek als er iets aan mankeert? We staan zo makkelijk klaar met ons oordeel als iemand een fout maakt. En je kunt soms ook zo makkelijk iets te veel zeggen. Bijvoorbeeld als je erg moe bent, als je geïrriteerd bent of als je driftig bent. Als je kwaad bent, dan moet je eerst tot 10 tellen voordat je wat zegt wat wel eens beweert. Maar er zijn ook hele andere methoden mogelijk. In de Verenigde Staten was er een directeur van een bank die, als hij boos werd op de vergaderingen, een hele bijzondere methode toepaste. Hij trok zijn colbert uit, deed zijn das af en ging languit op de grond liggen. Want hij beweerde, als je dat doet, dan is het wel heel moeilijk om boos te blijven. Hoeveel afbrekende woorden worden soms niet gebruikt bij ruzies of als men te veel gedronken heeft bijvoorbeeld. Als mensen door ons met woorden worden gekwetst en gegriefd, dan behoren wij onze excuses aan te bieden. En dan behoren wij als christenen een ander ook om vergeving te vragen. Dat is niet eenvoudig. Dat is een moeilijke weg. Maar dat is toch de weg die de Heer Jezus ons gewezen heeft. Hij heeft in de voetwassing van de discipelen laten zien de minste te willen zijn. Woorden, hoe worden soms niet gekletst over andere mensen? En is er iets ergers dan valse beschuldigingen uiten waarbij de betrokkenen zich niet kan verdedigen? Wat zou het goed zijn om ook aan tafel en op visite eens op elkaars woorden te letten? We weten dat er woorden zijn die zeker niet aangenaam zijn voor God. Hatelijke woorden, leugenachtige woorden, beledigende woorden, schunnige woorden en vloekwoorden. Maar er zijn gelukkig ook zoveel goede woorden te gebruiken. Wat kunnen een paar woorden je soms opbeuren? Wat is er een weldaad als iemand vriendelijk goedemorgen tegen je zegt, terwijl je zelf misschien nog met een ochtendhumeur rondloopt? Wat kunnen positieve woorden iemand stimuleren in zijn werk? Wat kunnen ze veel betekenen voor zieke mensen, voor verdrietige mensen, voor mensen die midden in de problemen zitten? Wat kunnen wij de Heere God blij maken met onze woorden, als wij een psalm of een gezang zingen, of als we voor onszelf mooie Bijbelteksten opnoemen? De apostel Paulus wil ons hiertoe stimuleren, als hij schrijft, spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heere van harte. Hoe zijn onze woorden? Hoe zijn de overleggingen van ons hart? Is wat wij bedenken en wat wij misschien niet uiten allemaal zo positief? Zijn onze overleggingen alleen gericht op onszelf, op het vermeerderen van ons bezit en ons aanzien? Of zijn we juist altijd met de nood van anderen bezig en hebben wij een bewogen hart voor zoveel mensen die nauwelijks in leven kunnen blijven? Ons voorbeeld in al deze dingen is onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft helende, barmhartige woorden gesproken. Jezus was mild tegenover zondaars, tegenover allen die wisten dat ze verkeerd leefden, maar die hun zonden beleden en probeerden om tegen hun zondige aard, hun oude natuur, of anders gezegd hun oude mens te strijden. Maar de Heer Jezus heeft wel altijd gezegd waar het op stond. Hij noemde de zonde bij haar naam en zei vaak tegen mensen, zondig niet meer. De Heer Jezus is ook wel eens hard geweest, vooral tegen de fariseeën, tegen de huichelaars, tegen de ja-knikkers die in hun hart nee zeiden. Maar toch school ook achter Jezus harde en vermanende woorden zijn liefde voor ons zondaren. Woorden zijn producten van ons hart en van onze geest. En de Heer Jezus heeft eens gezegd, wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen en godslasteringen. Ons hart kan zijn, zoals Jacobus schrijft in zijn brief, een bittere of een zoete bron. dat hangt er vanaf wie er in ons hart woont. Wat zou het goed zijn als wij aan het begin van elke dag dit gebed zouden bidden. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, Heere, mijn rots en mijn verlosser. David richt zich in zijn gebed tot de Heere God, die hij mijn rots en mijn verlosser noemt. Op de Heere God stelt hij zijn vertrouwen, op hem rust zijn geloof. En dat geloof geeft vastheid in zijn leven. En daardoor groeit er ook de blijdschap van het kennen van God. Voor David is God ook de verlosser, de God die bevrijdt uit de macht van de zonde en van de dood. Wij mogen in ons leven de belijdenis van David overnemen en zeggen: Heer Jezus, u die het in mijn leven voor het zeggen heeft, u bent ook mijn rots en mijn verlosser. Ten slotte kan misschien de vraag bij ons bovenkomen: hoe kan ik ervoor zorgen dat wat ik denk en zeg aangenaam is voor God? Wij kunnen onszelf geen ander hart of een positief ingesteld gedachtenleven geven. Maar wij weten dat de Heere God een mens kan veranderen en bekeren, zodat hij een positief christen wordt. Maar wat wij wel kunnen doen, dat is met Gods hulp goede keuzes maken in ons leven. Slechte lectuur, slechte televisieprogramma's, verkeerde muziek hebben een negatieve invloed op ons als we onze tijd ermee vullen. Maar als je je ogen en oren opent voor mooie, positieve dingen, dan heeft dat ook een goede invloed naar anderen toe. En wat voor ons allen vooral nodig is, dat is in ons leven het gebed. Het gebed om de vervulling met Gods geest. Het gebed om vernieuwing van ons denken, om zuivering en reiniging van onze gedachten. En als wij bidden om de Heilige Geest, zegt Gods woord, dan mogen wij er ook op vertrouwen dat de Heere God die Heilige Geest ook aan ons wil geven. Want er staat in de Bijbel: zou hij dan de Heilige Geest niet geven aan hen die hem daarom voortdurend bidden? Als er de Geest van God woont in het hart, dan worden er woorden en gedachten geboren die de Heere God op prijs stelt, die overeenkomen met Gods wil. Wij kunnen ons hart vergelijken met een eolusharp, ofwel een windharp. Zoals Abraham Kuyper deed in een van zijn 6 stoonlezingen, gehouden in 1898 in de Verenigde Staten. En met dat beeld wil ik de preek besluiten. Zolang de wind uitblijft, geeft de windharp geen toon. Maar als de wind komt en de harp ligt niet klaar, dan ontstaat er nog geen muziek. Wij mogen vragen om het blazen van de wind van Gods geest, en tegelijk moeten wij erop toezien dat onze harp zuiver in haar snaren gespannen tegen de tijd dat Gods geest gaat ritselen in het venster van Gods heilig Sion gereed ligt. Amen. Wij willen samen nog danken en bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw in ons gebed bij u en wij danken u dat u ons dat geweldig middel van het gebed geschonken hebt, dat wij dat altijd mogen gebruiken, dat wij mogen weten dat wij altijd bij u welkom zijn. Heer, wij willen u danken voor al het goede wat wij ook vanmorgen in deze dienst van u mochten ontvangen, dat wij in alle rust, in vrede en vrijheid samen mochten zijn, rondom het licht van uw woord. Wij danken u voor de mooie verzen die wij ook in deze dienst mochten zingen, voor de moed en de kracht die u ons ook daarin hebt willen schenken. Maar wij danken u bovenal voor de rijkdom van uw heilig en betrouwbaar woord, dat wij ook op deze morgen mochten horen en overdenken. Heere God, wij hebben nagedacht over de woorden die wij spreken en over wat er leeft in ons hart. En Heere God, wilt u ook zo met uw geest in ons wonen en werken, dat de woorden die wij gebruiken ook opbouwend mogen zijn. Dat we ook door middel van onze woorden uw koninkrijk zichtbaar mogen maken. Heere God, het is niet altijd eenvoudig, maar het is wel mogelijk met uw hulp en in uw kracht. En wilt u ons zo met uw geest ook beïnvloeden en stimuleren, dat ook ons leven een loflied mag worden op uw zegeningen, op uw weldaden, op alles wat u voor ons gedaan hebt in Jezus Christus, uw lieve Zoon. Wilt u ons allen dat geloof geven in u, dat geloof dat de wereld overwint, dat geloof dat uitzicht biedt op de eeuwige blijdschap die er is in u. Wij willen u bidden, wij willen u danken met zoveel ook hier in de gemeente die blij en dankbaar zijn voor mooie dingen die ze van u mochten ontvangen. En wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben. We denken aan de zieken thuis in het ziekenhuis of in het verpleeghuis. Wilt u ook bij hen zijn en mocht het zijn aan hen nog genezing schenken. Maar geef aan de zieken en hun familieleden ook bovenal dat zij u mogen kennen als de schuilplaats in hun leven. Wij bidden u om troost voor hen die verdriet hebben. Wij bidden u om hulp en kracht voor hen die leven te midden van zorgen en spanningen. Wilt u uitkomst geven waarom uitkomst gebeden wordt? Heere God, in deze komende week, dan zal er ook weer een stemming plaatsvinden. En wij bidden u, wilt u ons ook de verantwoordelijkheid geven om onze stem uit te brengen. En wij bidden u om uw zegen, of u ervoor wilt zorgen dat er ook een gunstige uitslag mag komen voor de christelijke partijen, voor de partijen die rekening willen houden met uw woord en met uw geboden, die de Heer Jezus ook als koning boven zich erkennen. Heere God, wij bidden u om uw ontferming over deze wereld waarin zoveel nood is, waarin zoveel spanning is. Wij denken aan de bewoners van Christchurch, dat door een aardbeving werd getroffen. Wilt u ook zich over de mensen daar ontfermen? En wilt u de mensen daar ook helpen en nabij zijn? En wilt u ook zegenen alle hulp die aan mensen in nood geboden wordt? Heren, wij bidden u ook voor het volk van Libië. Wilt u geven dat de tirannie daar gaat verdwijnen en dat er ook weer echt vrijheid en vrede mag komen in dat land? Heren, wij danken u dat wij alles bij u hebben mogen brengen, dat we het in uw hand hebben mogen overgeven. En wij bidden u, wees met ons op deze dag en ook in de week die voor ons ligt. Leid ons door uw woord en door uw geest. En geef dat wij onze weg mogen vervolgen met de blijdschap en met de zekerheid van het geloof. Uit genade om Christus wil. Amen. Wij zijn aan de collecte toegekomen. U hebt gelegenheid uw gaven daarvoor te geven. En wij willen tenslotte nog als slotlied zingen gezang 464, daarvan de beide versen. Gezang 464, alle volken looft de Heere. Ontvangt de zegen van de drie-enige God en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Een goede en gezegende zondag nog toegewenst. Ik ga zo meteen weer weg, want ik moet om 14:15 in Harkema preken. Dus ik heb niet zoveel tijd meer, maar...